Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Een mens, ge geraakt gij daar niet aan uit. Gerard Walschap bleef het maar herhalen. En hij bleef er niet aan uitgeraken. Kan dat wel? We doen een poging, de zoveelste. Lode Lauwaard is een jonge filosoof die iets heeft met de rariteiten van de mens. Waarom zijn wij zo gefascineerd door geweld bijvoorbeeld, of zelfmoordterrorisme? Aan vrolijkheid geen gebrek bij deze jongen. En hij is gek van voetbal. Naar een wedstrijd kijken heeft iets van naar een baby kijken, vindt hij. Je ziet vaak meer schoonheid als je emotioneel gehecht bent. Dag Lode Lauwaard, zit je op een berg of zit je in een dal?
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik denk dat ik moeilijk kan zeggen dat ik in een dal zou zitten. Moeilijk kan zeggen dat ik op een berg zou zitten. Laat ik zeggen dat ik op een vlak zit, plateau. Ik ken dalen, ik ken pieken, maar die zijn meestal heel, heel kort. Dus ik heb uiteraard tegenslagen, uiteraard ook pieken. Maar dat gaat snel over. Als ik iets tegenkom dat, ja, laat ik zeggen, onaangenaam is of bijzonder aangenaam is, dan gaat dat vrij snel over.
Het lijkt op stoïcisme.
Ja, zo had ik het nog niet bekeken, dat kan wel. Dat heeft misschien wel een soort realisme. Van we moeten vooruit, we moeten productief zijn. Niet blijven hangen in een soort dal.
En als je...
Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de zekerheid. Ja, ik ben me bewust dat ik ook nog geen grote tegenslagen heb meegemaakt. Dat ik gespaard daarvan ben, voorlopig toch.
En heb je al grote hoogtepunten meegemaakt?
Ik weet niet wat je onder een groot hoogtepunt verstaat. Maar ja, misschien wel, ja.
Zoals?
Ik vond het eigenlijk een groot hoogtepunt om een studies af te ronden. Ik vind dat meer mag gevierd worden. Studies afronden en een doctoraat afronden, dat vond ik wel een groot hoogtepunt. Bon, dat misschien niet, maar het was toch wel een mooi punt in mijn leven. Voorlopig, ja.
Vind je dat meer mag worden gevierd? Ik vind net het omgekeerde. Ja? Dat is net afgestudeerd in een of andere... Humaniora zijn ze al bezig met een graduation party. Ik zie mensen van 17 godsheren geklaagd. Met hun caps en met hun... die moeten nog alles bewijzen, die moeten nog naar de universiteit.
Ja, okay, dat begrijp ik. En daar sta ik 100% achter. Tegelijkertijd, ja, je hebt toch wel een zekere... Je hebt een opleiding van 3, 4, 5 jaar achter de kiezen. En je hebt bijzonder veel geleerd. En dat blijft toch wel mijlpalen. En in zekere zin... is dat toch wel iets bijzonder uniek, dat je 4, 5 jaar daar zit te studeren, op te werken, in te werken op een bepaald thema, en dat je dat ook goed kan afronden, dat vind ik toch wel een heel mooi moment. En ik zie dat bij studenten, en ik had dat zelf eigenlijk ook echt, dat je echt een soort blijdschap hebt, dat je, ja, dat is toch een 4, 5 jaar, en dat is toch wel een ferme tijd.
Jij hebt 5 jaar van je doctoraat gespendeerd aan de zaden.
Ja, dat klopt, ja.
Wat fascineert jou aan de zaden, als filosoof dan nog?
Ik ben er 5 jaar mee bezig geweest.
Misschien was je zo blij en vierde je omdat je er vanaf was.
Nee, helemaal niet. Maar ik moet wel zeggen, ik ben er 5 jaar mee bezig geweest en ik ben daar ook mee gestopt. En niet omdat dat een of andere negatieve invloed zou gehad hebben of zo op mijn persoonlijk leven enzovoort. Nee, dat niet. Maar dat had wat meer te maken met... ik heb de zaden gelezen van een heel specifieke invalshoek. We kunnen daar straks nog wel wat over zeggen, maar een heel filosofische, Frans filosofische invalshoek. En ik ben daar wat van, niet van losgekomen, een beetje van losgekomen, maar ik ben daar niet mee gestopt of zo, maar ik ben daar toch wel van losgekomen. En in die zin ben ik ook losgekomen van die filosofische lezing van de zaden.
Nu, de zaden kennen wij, zoals je zegt, we gaan er straks op terugkomen, als de man die het sadomasochisme, bij manier van spreken, heeft uitgevonden. Je hebt een hele andere lezing, heel intrigerend. Daar gaan we toch nog even mee wachten. Mensen moeten blijven luisteren.
Ja.
Maar je bent wel gepreoccupeerd, als ik dat zo mag zeggen, door geweld. Hè? Dat is iets wat jou als filosoof buitennissig interesseert. Heeft dat te maken met een slechte jeugd?
Goh. Vrees van... Nee, dat is niet waar. Uiteraard niet. Nee, ik heb een hele prachtige jeugd gehad. En een heel zorgeloze jeugd. Dus daar heeft het helemaal niets mee te maken. En tegelijkertijd kan ik inderdaad niet ontkennen dat ik ben 5 jaar bezig geweest met het uiveren van de zaden. Een postdoc gedaan. vijf jaar rond geweld, niet het meest vrolijke thema. Nu werk ik rond technologie- en oorlogssituaties over het gebruik van autonome technologie en killer robots. Dus er zit een zekere lijn in, die niet bijzonder vredevol is. Dus geweld,
vreed,
oorlog.
Vreed eigenlijk.
Vreed, ja. En, maar voor de rest gaat alles goed met mij.
Van waar dan toch die preoccupatie?
Ik weet dat niet. Ik kan dat echt, ik heb daar al... Ja, je kunt daar een aantal persoonlijke redenen voor bedenken, maar kan het
vaak
in mijn...
Vaak is het toch zo. Ik merk hier, alles wat hier passeert, dat daar vroeg of laat komt daar toch een persoonlijke autobiografisch element in kijken.
Ja, enerzijds wel. Anderzijds wil ik toch ook de nadruk leggen, dat er zit ook een zekere toevalligheid in keuzes. En niet alleen in academische keuzes, maar in keuzes in het algemeen zit er een zekere toevalligheid, een zekere contingentie. Ja, dat gebeurt gewoon. En ik ben eigenlijk bij de SADE terechtgekomen, dat is eigenlijk wel heel, heel fijn. Ik vind dat zegt voor mij wel iets, in de zin dat een toevalligheid daarin toch wel een rol speelt, dat ik bij het afstuderen moment, het HIW in Leuven, het Hoger Instituut voor Wijsbeheer, was er een moment dat de proclamatie plaatsvond en dat de deur open stond en mijn promotor toen van mijn masterthesis, namelijk Paul Mooijaard, ik weet nog dat die passeerde in de hang en dat wij even aan de praat raakten en plots zei van ja, dit is toch wel een thema dat eigenlijk nog niet onderzocht is. De filosofische, Frans-filosofische receptie van Marquise de Sade. Ja, misschien moet je daar iets over doen. En dan is mijn interesse alle kanten opgeslaan en ik ben dat binnen ontwikkelen enzovoort en eens, ja, dan ben je dan vertrokken.
En als je die man op dat moment niet tegen was gekomen, dan had je nu iets...
Ik weet dat niet, misschien wel.
Over Marilyn Monroe gedaan, ik zeg maar wat.
Filosofisch studie, kan ook. Ik weet het niet, dat kan. Maar ik wil aan, ja, dus ik ben zeker dat ik dan voor het eerst gedacht heb, ja, ik kan daar inderdaad op werken. En dat interesseert mij. Maar misschien had hij dat nooit gezegd, was dat misschien nooit gebeurd. Dat kan ook.
Je zegt van, geweld wordt eigenlijk te breed geïnterpreteerd, maar ook te smal.
Goh, ik weet dat ik daar ooit eens een stukje heb over geschreven of daar iets over verteld heb.
Wat dus is geweld?
Ja, ik ben natuurlijk een filosoof. Dat betekent dat ik ambetante vragen stel. Niet voor de hand liggende vragen stel. En als je bijvoorbeeld al de vraag stelt, ja, wat is geweld, dan moet ik je eigenlijk al een vraag terugwerpen. Of ik kan er eigenlijk ook al een antwoord op geven. Maar wat bedoel je eigenlijk als je die vraag stelt? En met andere woorden, als ik u vraag, ja, wat is sport, wat is religie, wat is technologie, wat is geweld, wat soort vraag stel je dan eigenlijk? En eigenlijk denk ik dat het wel belangrijk is om de aandacht erop te vestigen van kijk, eigenlijk doe je twee dingen. Als je wil weten wat mijn opvatting, of wat eigenlijk de definitie van geweld is, doe je eigenlijk twee dingen. Je zoekt eigenlijk een soort eigenschap of een soort kenmerk dat zou terugkeren bij alles wat wij geweld noemen.
Een gemene deler.
Ja, zo. Ja. Dus je hebt een opvatting, jij noemt bepaalde zaken geweld. Ja. Een aantal andere mensen, ik doe dat ook. Iedereen gebruikt de term geweld. Zit daar een soort gemene deler in? Dat is zeker één iets dat moet terugkomen. Zeker een lijn die tussen al die opvattingen of al die gebruiken van die term loopt. Maar er is nog een andere lijn die belangrijk is, denk ik. Als je vraagt naar wat is geweld, namelijk een soort van lijn tussen wat jij geweld noemt en wat jij geen geweld noemt. Is er, met andere woorden, een scherpe grens tussen... Jij noemt bepaalde zaken ongetwijfeld geweld, maar jij noemt een bepaald gesprek, dit gesprek bijvoorbeeld, of bepaalde sportactiviteiten, of enzovoort, enzovoort. Tal van zaken zijn geen geweld. Maar waar heeft dat precies mee te maken?
Dus waar is de scheidingsmuur?
Ja, voilà.
En die is er niet, zeg je?
Die is er niet. Wel, er zijn... Ja, ook daar... Nee, er is geen scherpe scheiding.
Ja,
dus er zijn heel duidelijke voorbeelden waarvan wij allemaal het over eens zijn. Ja. Dit is geen geweld, enerzijds. Hè, dus dit gesprek bijvoorbeeld is geen vorm van geweld. Te biecht gaan is ook geen geweld. Lesgeven is ook geen geweld, enzovoort. En tegelijkertijd, anderzijds, zijn er heel duidelijke vormen die wel geweld zijn. Zelfmoordterrorisme, niemand zou twijfelen.
Precies.
Of amper iemand is duidelijke vorm van geweld. Dus dat suggereert een duidelijke lijn, maar tegelijkertijd...
Er is ook een schemergebied en dat is misschien het heel interessante. Voilà. En je verwijst naar bijvoorbeeld zorgverstrekkers die te maken hebben met balorige patiënten.
Ja.
Hè? En dan ga je uit van zorgverstrekker A en zorgverstrekker B. Vertel. Ja.
Wel, ik ga nog heel even terugkomen op die scheidingslijn en dan op dat voorbeeld van die zorgverstrekkers. Dus je hebt inderdaad, ik denk dat er schemerzones zijn. Dus bijvoorbeeld als jij nu... bij mij zou komen en een stukje van mijn haartje uittrekken uit mijn hoofd. Ik zou dat niet gewelddadig vinden. Ik zou dat misschien wat raar vinden, Pat, maar op zijn minst niet gewelddadig.
Ja,
maar
met jouw fascinatie voor de Sade zou je het misschien opwindend kunnen vinden.
dan zou ik een masochist zijn, maar dat ben ik niet.
Maar dat zijn mensen die dat wel vinden dan weer.
Oké, okay, ja.
Ja, goed. Het haartje.
Het haartje. Wel, ja, je komt naar mij en je trekt dat uit. Ik zou het wat raar vinden, maar ik zou dat geen geweld vinden. Nu, als je naar mij zou stappen en je zou je hand in mijn haar zetten en een hele bos haar uittrekken, ik zou dat gewelddadig vinden en pijnlijk vinden, maar ook gewelddadig vinden. Dus er twee vormen van twee situaties, maar het is duidelijk dat dat op een continuum ligt. Want ja, hoeveel haren moet ik uittrekken vooraleer iets geweld wordt? Hè? Zijn het 10 haren, 11 haren? Zijn er 30? Zijn er 40? Dus er is een schemerzone waarbij je niet een duidelijk punt kunt aangeven van kijk, dit is geweld en dit is geen geweld.
Het kan op een haartje aankomen.
Voilà, mooi gezegd. Ja? Ja.
Oké, naar de zorgverstrekkers. Je hebt dus twee zorgverstrekkers die allebei dezelfde patiënt behandelen.
Ja.
En die is balorig, dat is geen eenvoudige patiënt. Zorgverstrekker A en zorgverstrekker B.
Mm-hmm.
Hoe kunnen die dat ervaren?
Wel, de reden waarom dat ik dat, die situatie ooit eens heb aangehaald, heeft te maken met, ik denk, dus je hebt die filosofische analyse van wat geweld en wel en niet is, of enzovoort, wat die kenmerken zijn, die eigenen zijn aan alle geweld en enkel geweld. En dat is heel filosofisch, in de zin van het is wat technisch enzovoort, maar ik denk dat daar niet alleen dat filosofisch interessant is, maar dat ook niet filosofisch interessant is. Dat daar zeker ethische of maatschappij...
Moreel relevant.
Dat moreel relevant is, ja. En meer bepaald dus, je hebt inderdaad twee situaties, of je kunt je inbeelden dat er twee situaties zijn. Iemand observeert ongewenste situaties, laten we dat nu zo noemen, en iemand anders observeert precies dezelfde ongewenste situatie, bijvoorbeeld een zekere vorm van balorigheid, agressie in een zorginstelling. En dat is het trouwens onderzocht in het Scandinavisch onderzoek, precies op die wijze. En het punt is nu, kijk, als je die twee mensen precies hetzelfde gedrag laat observeren, dan is de kans reëel dat zij over dat gedrag in andere termen rapporteren. Nee, dus één, bijvoorbeeld jij, zal daarover in termen van geweld spreken, terwijl ik dat niet zal doen. Waarom? Wel, ik heb bijvoorbeeld een smalle opvatting van geweld. Dat wil zeggen, smal... In de zin dat daar een beperkt aantal zaken maar zullen ondervallen. In mijn opvatting, stel nu, moet daar ondervallen dat het intentioneel is, dat het bedoeld is, dat gedrag. Dat er dus niet een zekere waan in voorstelling gepaard gaat enzovoort, dat iemand in een delirium zit, dat niet. Maar het moet intentioneel zijn. Er moet zeker duidelijke schade mee gepaard gaan, materieel of fysieke schade.
Met het oogmerk om jouw geweld toe te dienen.
Ja, dus je moet inderdaad, of om met oogmerk om fysieke, materiële schade, terwijl jij hebt een bredere opvatting. Ja, je zou, en dat is trouwens ook onderzocht, bij onderzoekers die meer links geïnspireerd zijn, meer uit de humane wetenschappen komen, die hebben doorgaans een iets wat meer bredere opvatting van wat geweld is. En dat zou bijvoorbeeld het idee van structureel geweld. Er zijn onaangename of ongewenste, onaangename is wat te licht, maar ongewenste, zeer ongewenste situaties die zouden kunnen voortvloeien uit de aard van de samenleving, de structuur van de samenleving. En bijvoorbeeld armoede, ziektes, ongeletterdheid enzovoort, analfabetisme zou kunnen voortvloeien uit de wijze op een laatmoderne, neoliberale, kapitalistische samenleving georganiseerd is. Dat zou gepaard gaan, dat zou kunnen leiden tot ongewenste situaties. En sommigen, bepaalde onderzoekers, bepaalde mensen, hebben hier links geïnspireerd wereldbeeld. En dat betekent dat zij dat ook onder geweld kunnen verstaan.
Ja. Maar laten we het even bij die zorgverstrekkers houden.
En dus, als jij daar nu... Jij hebt een brede opvatting.
Ja.
Dus dat wordt bij die zorgbehoevenden... is geen sprake van fysiek geweld. Duwen en trekken, misschien wat... Bijten, aan de haren trekken, verbaal, dat zit wat op de rand. Men is vrij agressief, maar goed, ik versta dat niet onder geweld, maar jij verstaat dat wel onder geweld. Jij laat dat gedrag wel onder geweld vallen, precies omdat jij een bredere opvatting hebt van wat geweld is. Voor jou is het niet noodzakelijk dat er fysieke schade mee gepaard gaat. Voor mij is dat wel een noodzakelijke voorwaarde, voor jou niet. En dat is geen probleem dat dat zo is. Alleen, en dat denk ik dat dat de filosofische relevantie duidelijk maakt, als jij daaronder geweld verstaat en ik niet, ik ga dat zo niet rapporteren in mijn verslag, jij gaat dat wel zo doen, dan kan dat verslag gepaard gaan met vergaande consequenties. Hè. Bijvoorbeeld, wij geven dat aan onze gemeenschappelijke directeur af, ons verslag, die weet niet dat wij dezelfde persoon hebben geobserveerd, terwijl die directeur zou kunnen zeggen, abon, er is hier sprake van geweld, ik ga daaraan bepaalde consequenties vastknopen, straffen bijvoorbeeld. Ja. Terwijl ik maak geen gewag van de term geweld. En dat zou dan kunnen betekenen dat diezelfde directeur de ABO, ik ga dat minder. Er zit dus met andere woorden een verschil in behandeling op basis van verschillende opvattingen, en, op basis van verschillende terminologieën.
En het kan verstrekkende gevolgen hebben.
Ja, voilà. En dus ik denk dat de filosofische relevantie is van, kijk, filosofen, zij kunnen uiteraard ook bezig zijn met die ethische consequenties, maar onder andere ook met die conceptuele, het conceptuele luik. Namelijk, je laat zien, kijk, er is een term, een woord, geweld, en daarachter kunnen verschillende opvattingen schuilgaan. En je zou nu kunnen zeggen, ja, sommigen zullen pleiten van misschien moeten we het woord geweld, moeten we dat uitbannen, moeten we daarmee stoppen. Er zijn ook stemmen die pleiten voor het afschaffen van de term ziekte. Ja. En daar valt wat voor te zeggen. Alleen, je zou kunnen zeggen, dat is vrij onrealistisch. Dat woord zit zo diep in ons vocabularium ingebakken dat dat onrealistisch is, zelfs als wij dat zouden beslissen, collectief, wat dat ook zou mogen betekenen, om dat uit te bannen, maar dat is onrealistisch. Maar anderzijds zou je dan wel kunnen zeggen van, kijk, wanneer je verslag uitbrengt, als zorgverstrekker, als directeur, als je bepaalde verslagen leest, wanneer je verslag uitbrengt of verslagen leest over geweld of zaken die ongewenst gedrag zijn, duid goed aan. Dit versta ik onder geweld en dit niet. En jij verstaat daar misschien iets anders onder.
Sigmund Freud, psycholoog, je hebt ook psychologie gestudeerd, is een van de eerste die eigenlijk het geweld as such heeft ernstig genomen, samen met Walter Benjamin, om dat te gaan onderzoeken. Zegt, ja, frustratie en agressie moeten een uitweg vinden. En nu zeg jij, de spectaculaire toename van depressies en burn-outs lijkt aan te geven dat die uitweg van frustratie en agressie op dit moment in de samenleving voor een groot deel is afgesloten.
Ja, wel, laat ik eerst iets zeggen over Freud. Freud had heel, heel specifieke opvattingen over wat, over agressie en geweld. Ook al is me niet 100% duidelijk wat het verschil nu precies is, maar één opvatting was, men noemt dat een hydraulisch model. Een wat technische term om over geweld te spreken, dat betekent, ja, een mens zou een soort vat zijn. Zoals een vat vol driften. Je hebt tal van driften, onder andere seksuele driften, maar ook agressiedriften, doodsdriften. Doodsdrift heeft wat specifieke invulling bij Freud, maar je zou kunnen zeggen, dat is een soort neiging tot geweld. En Freud meende, ja, kijk, dat zit in onze, dat, wij zijn een vat vol van die driften en dat zit in ons lijf, dat zit in onze menselijke natuur. En om de zoveel tijd borrelen die driften op en die moeten dan als het ware een soort van uitlaatklep kennen. Een hydraulisch model. Jij drukt op dat water en dat moet eruit spatten op een bepaald moment. En je zou zeggen, en dat, sommigen argumenteren dat echt, van kijk, bepaalde activiteiten, bepaalde fenomenen, religie, maar ook bijvoorbeeld sport in de eerste plaats, zou een soort van uitlaatklep zijn
van die driften.
Van die driften. Nu, tegelijkertijd denk ik toch dat daar een aantal problemen mee zijn. Het is ten eerste mij niet duidelijk. Dat is natuurlijk mijn wat filosofische of contraire instelling. Maar het is mij niet duidelijk wat dat precies is, een menselijke natuur. Hmm. Bovendien, stel je dat we aannemen dat er wel een menselijke natuur bestaat. Ik kan aannemen dat er levensdriften zijn, misschien ook seksuele driften, maar dat er agressiedriften zouden zijn.
Maar je zegt toch dat net die uitlaatklep die we nodig hebben om die driften, die frustraties, die agressie kwijt te kunnen, dat die nu wordt afgesloten en het gevolg is dat er veel meer burn-outs zijn en depressies dan ooit.
Wel, dat is inderdaad een Freudiaans model en daar kan ik wel iets in zien. In welke zin? Dus ik kom niet overeen met Freud in zin dat die geweld dat in onze natuur zou zitten. Maar wat je wel hebt, is dat ik denk dat als je bepaalde frustraties hebt, en dat kan zijn dat die frustratie met heel eenvoudige zaken te maken hebben, dat dat zich uit in agressie enzovoort. En ik denk dat je er dan een goed aan doet om dat te externaliseren. Dus om die agressie die in jou zit, niet naar buiten te halen. En dat hoeft niet met schadelijke of interpersoonlijke relaties te maken hebben. Dat kan gewoon gaan. Sporten kan helpen. Bepaalde ogenblikken. En waarom is dat goed? Wel, je zou kunnen zeggen, stel nu dat dat inwendig blijft. En je zou in zekere zin melancholie als een zulke geïnternaliseerde agressie kunnen zien. Melancholie zou je kunnen begrijpen, of depressie zou je kunnen begrijpen als een naar agressie.
Binnengekeerde agressie.
Die agressie moet naar buiten eigenlijk, maar je moet daar vanaf, je moet daar afstand van nemen, maar je kunt dat niet om een of andere reden. En die keert zich naar binnen, die slaat naar binnen als een kracht die jou eigenlijk, ja, onder de voet loopt en die jou als het ware vermorzelt. En ik denk dat melancholie, depressie, daar toch wel een zekere...
Zoals iedereen Lodela, waar het hier in Bergendal mag je boeken meebrengen. Je hebt het testament van de Sade meegebracht. Dat is een testament uit 1806.
Ja.
De Sade, je hebt hem uitgebreid bestudeerd. We zeiden het al eerder, 5 jaar lang, doctoraat. Ja, die staat dus bekend als de man die we allemaal kennen van de sadomasochistische boeken.
Ja.
En nu zeg jij, ja, misschien was hij dat vooral niet.
Wel, ja, ik weet niet of hij echt een sadist was. Dat is misschien wat raar, maar ja, ik denk niet dat hij... Het is sowieso een rare figuur met bijzonder foute dingen gedaan heeft. Maar je moet dat eigenlijk in zekere zin ook wel in zijn context plaatsen. Maar ik denk dat Sade in zekere zin, de persoon Marquise de Sade, dat het uiteraard een getroubleerde man was, maar dat in zekere zin ook in het verlengde van het tijdsgevricht lag, namelijk veel van die Franse aristocraten, die heel veel, niet alleen orgastische taferelen enseneerden, maar ook veel van die orgastische taferelen ging gepaard met ongewenste gewelddadige fenomenen. En je zou zo kunnen zeggen, ja, de Sade is daar een soort van uitloper van. En dat hij wat hij gedaan heeft, is niet alleen een expressie van een zekere onstuimige, driftmatige rariteiten die eigen zijn aan hem als persoon, maar tegelijk ook aan de klasse waarin hij, in het tijdsgebied waarin hij leefde.
Eerst even misschien naar het testament.
Ja.
Misschien kun je een stukje uit dat testament voorlezen, dan wordt al heel veel duidelijk.
Het is een heel kort stukje dat ik uit dat testament wil voorlezen, en dat is een speciale reden voor, onmiddellijk meer daarover. Het gaat als volgt. Sade schrijft in 1806, 8 jaar voor zijn dood. Als het graf eenmaal dichtgegooid is, moeten er eikels in de grond worden gestopt, omdat alle sporen van mijn graf zullen zijn uitgewist als de plek eenmaal is begroeid en het bos weer even dicht zal zijn als daarvoor.
Ja, Lode, filosoof, de Sade-specialist en kenner. Wat hij hier schrijft, en ik neem aan dat hij dat ook zo bedoeld heeft, is van, jongens, plant een boom, ik word eik en vergeet mij.
Ja.
Dat is niet echt gebeurd, hè?
Nee, in tegendeel. Ten eerste, de libertijn, Marquise de Sade, blasfemie kun je hem niet, enzovoort, is begraven geweest. Een steen op zijn graf geplaatst, naam erop. En 1814 gestorven. En eigenlijk, 5 jaar geleden was zijn, 6 jaar geleden was zijn, de verjaardag van zijn 200-jarige... het was 200 jaar geleden dat hij gestorven is. Ja. En wat eigenlijk gebeurd is, de 200 jaar tussen 1814 en 2014... 2014, 200 jaar, is dat hij alles behalve onder de grond is gestopt en vergeten. En eigenlijk is er gedurende 200 jaar vanuit tal van diverse, heel verschillende hoeken is men eigenlijk geïnteresseerd geweest voor de persoon sowieso, maar ook in de eerste plaats voor dat uiveren van de Sade. En dus alles wat hij wenste, namelijk vergeet mij, is precies niet uitgekomen.
De vraag is natuurlijk, Lode, of als je dat opschrijft, dat ook meent.
Ja, ik weet niet of hij dat meent, dat weet ik natuurlijk niet, maar hij was natuurlijk wel berucht om een aantal zeer ongewenste rariteiten en misdaden en...
Hij heeft daar natuurlijk zijn werk achtergelaten. Wil je als auteur niet gewoon eeuwig worden herinnerd?
Ja, maar zijn werk is toch wel...
Wat?
Hij heeft heel veel jaren ook in de gevangenis gezeten, heeft gefolterd, heeft niet gemoord, als ik mij niet vergis, maar heeft wel gefolterd, veel jaren achter de gevangenis gezeten, heel verlaten ook geleefd heeft, uiteindelijk in de steek gelaten is door iedereen, van zijn naasten, van zijn familie. Dus er
niet echt benijdenswaardig geleden.
Ja, nee, dat denk ik niet. Ja, dus ik denk dat er redenen zijn om daar aan te nemen van, ja, misschien meende die man dat ook wel. Ook al denk ik dat het tegelijkertijd een zekere grootheidswaanzin hem ook niet oneigen was, maar wat te schaken.
We gaan luisteren naar Rawfish Boys met Joachim Badenhorst. Een vaste klant hier bij ons op Clara. Heel interessante jazzmuzikant natuurlijk. Hij speelt een versie van een Cubaanse chansonnier Silvio Rodriguez. En het nummer in kwestie, vind ik toch wel een bijzonder mooie naam, zeker bij een filosoof aan tafel. Vida y otras cuestiones, het leven en andere kwesties. MUZIEK Heerlijk is dat Joachim Badenhorst. Ik draag hem eigenlijk aan mijn hart. Saxofonist met een nummer van Silvio Rodriguez. Vida y otras cuestiones. Het leven en andere kwesties of vraagstukken. En daar zijn we toch wel aan het goede adres bij Lode Lauwaert, een jonge filosoof. Lode, kon je je een beetje verzoenen met deze Badenhorst? Ja,
ook wel heel fijn om naar te luisteren, ja.
Heerlijk, hè? Ja. Want jij hebt een interview meegebracht van John Cage, componist. Mm-hmm. We gaan er zo dadelijk een stukje uit horen. Maar Cage, wat je vooral intrigeert bij Cage, denk ik, is dat ene nummer, behalve natuurlijk nog wel een heel pak andere dingen, 4 minutes and 33 seconds. Mm-hmm. Even de verduidelijking, voor wie het nog niet weet, die weinigen. Dat is eigenlijk 4 minuten en 33 seconden stilte. Een stuk in 3 delen. Maar je hoort alleen maar stilte.
Ja, niet 100%, want het gaat niet over volstrekte stilte.
Nee. Wat is... Ja, want ik zit tegenover filosofen, het minste dat je hier uitspreekt, wordt natuurlijk bevraagd. Stilte bestaat waarschijnlijk al niet, hè?
Dat betwijfel ik wel een beetje, maar enfin, daar gaat het nu misschien minder over. Ik denk, wat eigenlijk het interessante vindt is... Misschien moeten we eerst proberen begrijpen wat eigenlijk Cage zijn doel was. En, ik denk dat je daar minstens... je kan het op minstens 2 manieren begrijpen en ik denk de tweede is de juiste. Je zou in eerste instantie kunnen zeggen, ja... Cage is in de eerste plaats geïnteresseerd in het soort van vastleggen van absolute stilte. En hij was absoluut in stilte geïnteresseerd. En wat er dan plaatsvindt, is dat er geluiden zijn. Accidentele geluiden die binnendringen. Iemand die hoest, iemand die snottert, iemand die niest, auto's die passeren enzovoort. En er is dus geluid dat zich aandient en dat eigenlijk onbedoeld is. Ja, iemand niest en dat is onbedoeld geluid, maar ook ongewenst geluid. Waarom ongewenst geluid? Het zou de bedoeling kunnen zijn, een mogelijke interpretatie, om de absolute stilte vast te leggen. Maar dus die geluiden vanuit de omgeving die dan binnendringen, die zijn niet alleen onbedoeld, maar ze zijn ook ongewenst. Dat je zou kunnen zeggen, dat is precies hetzelfde als bij gewone muziek. Wat wij gewoon in het dagelijkse leven muziek noemen. Als je naar een concert gaat, Beethoven, Bach enzovoort.
Die omgevingsgeluiden.
Ja, die omgevingsgeluiden die zijn onbedoeld, maar die zijn ook ongewenst. Eigenlijk vindt dat ongepast, zelfs irritant enzovoort. Dat verstoort de esthetische ervaring van het concert. Maar ik denk niet, dat blijkt ook, Cage had dat niet op het oog. Cage was het niet te doen om het vastleggen van stilte. En het was hem om iets anders te doen. Dus dat geluid dat je inderdaad in die 4:33 hoort, dat is inderdaad ook toevallig. Dat zijn toevallige geluiden die opduiken, dat zijn niet bedoelde geluiden. Maar het verschil met dit vorige lezing van dat stuk is dat het geluid wel degelijk gewenst was. Dus hij wilde precies die omgevingsgeluiden in dat stuk krijgen.
Ja, en voor alle duidelijkheid, hij meent het ook, want je kunt het ook op YouTube zien. Mm-hmm. Misschien zijn er wel mensen, luisteraars, die het hebben meegemaakt. Hij maakt er een concert van met een pianist. Mm-hmm. En na elk deel draait de pianist de partituur om aan te geven, kijk, dit was het eerste deel, mm-hmm, van de stilte, duidelijk te verstaan. Ja. Nu gaan we naar het tweede deel, van de stilte, between brackets. Ja. En dat 3 keren, omdat er 3 delen zijn.
Ja, 3 movements.
Nu, Cage heeft zich laten inspireren door Christian Wolff. Mm-hmm. Dat is een componist die een piano speelt, een concert, met de ramen open. Mm-hmm. En daar komt heel veel omgevingsgeluid binnengewaaid.
Ja, ja, ja.
Een pak luisteraars of concertgangers storen zich daaraan. En men vraagt Christian Wolff om het concert opnieuw te spelen, maar nu met de ramen dicht. En hij antwoordt daarop, nee, zegt hij, dat ga ik niet doen, anders met plezier. Maar ik denk dat het stuk rijker is geworden net door die omgevingsgeluid.
Ja, maar dat kan ik wel maar inbeelden. Hè. Dus ik kan me dat wel inbeelden. De set, ja, je hebt een soort van omgevingsgeluid, toevalligheden. En die toevalligheden van dat geluid, dat kan voor sommigen in bepaalde composities denken dat dat verrijkend kan zijn. Dat kan een zekere schoonheidservaring toevoegen. Dat kan ook een zekere diepgang of poëzie aan die muziek geven. Dat kan ik wel begrijpen.
Oké, okay. Kun je ook begrijpen bijvoorbeeld, zoals ik mij de afgelopen tijd weer bij een aantal concerten mateloos heb zitten irriteren bij mensen die het niet kunnen laten om voortdurend te kuchen.
Ja, ja.
Er zijn mensen die eigenlijk eerder thuis op een sterfbed dan in een concertzaal. Hè? Nee, nee, onlangs werkelijk onbetamelijk.
Ja.
Dan vraag je je af, die moeten toch uit de zaal worden verwijderd?
Ja, dat valt wel voor te zeggen.
Nee, zegt Lode Lauwaard, ik vind dat net een verrijking voor
nee,
het concert.
Wel, ik denk dat er een verschil is tussen onbedoeld geluid dat van buitenaf komt of onbedoeld geluid door mensen. Dus het onbedoelde geluid van mensen die passeren en die op het voetpad stappen of auto's, trams enzovoort, ook afkomstig door menselijke actoren, zou je kunnen zeggen. Terwijl het geluid afkomstig van mensen die aanwezig zijn, dat is ook van mensen, maar dat is nog een iets anders. Namelijk, die mensen worden geacht. Het is een soort norm, regel van u wordt geacht u eigenlijk te zwijgen, te respecteren. Terwijl je kan dat niet verwachten van buitenaf. Dus je kunt daar ook niet geïrriteerd door zijn. En zelfs dan, precies omwille van die toevalligheid, zou je kunnen zeggen, ja, dat kan een zekere poëzie misschien wel toevoegen aan het stuk. Ik zeg misschien, ik zeg niet dat dat hoeft te zijn enzovoort.
Je zei van, over stilte kunnen we nog wel een aardig boompje opzetten. Bijvoorbeeld, er is zoiets als de stilteatlas, Vlaanderen, Nederland, heel Europa kent dat. Er zijn geen stilte kun je zelfs in België met onze Ardennen niet meer horen.
Mm-hmm.
Er is altijd wel iets, omgevingsgeluid. Is het geen tractor, dan is het een grassenmaaier. Ja, ja. Maar er is altijd wel iets bij ons in Vlaanderen.
Ja.
Is dat niet problematisch aan het worden?
Ik weet dat niet. Ik moet eerlijk zeggen dat het mij soms ook wel een beetje kan irriteren. Ik zag wel in lichte mate aan de soort van voortdurend zoeken en streven en tendens naar, we moeten stille ruimtes inzoeken. Dat kan mij eigenlijk tegelijkertijd, ik kan dat niet goed plaatsen, maar tegelijkertijd kan me dat irriteren. Zo, we moeten op zoek naar de stilte, en want we moeten vluchten van de drukte en de hectische enzovoort, van het stadsleven en het geluid. Ja, dat kan mij tegelijkertijd ook wat irriteren.
En waarom?
Ik kan dat niet goed plaatsen. Ik kan dat niet goed plaatsen. Kan dat te maken hebben met het idee dat het echte leven, of dat jezelf zijn, de echtheid, of dat waarachtigheid te maken heeft met rust, met afzondering, met geen betrokkenheid.
Met die dingen, en dan denk ik, Lode Lauwaard, waarmee de buitenwereld filosofie associeert.
Ja. Ja, maar dat heeft, dat is, ja,
dat heeft met de buitenwereld te maken.
Wel, filosofie vereist natuurlijk een zekere, niet alle filosofie en niet alle filosofen. Maar vereist natuurlijk een zekere afstandelijkheid. En dat, maar dat is niet enkel niet voor filosofen. Iedereen die rustig of die grondig wil nadenken, dat vereist tot dat je hebt een zekere afstand, een zekere rust, een zekere afgezonderdheid nodig om je gedachten echt te kunnen ordenen, op in bepaalde paden te gieten enzovoort.
Toch?
En dat denk ik
maar tegelijkertijd zeg je van het irriteert me.
Ja, maar er is nog iets anders als je moet grondig werken, een tekst schrijven, een les voorbereiden als socioloog, als antropoloog, als minister, weet ik veel wat. Dat vergt toch een zekere afzondering, denk ik vaak. Maar tegelijkertijd heb je ook de idee, en dat is toch iets anders, van het waarachtige mezelf enzovoort vind ik in de afzondering los van de anderen op het moment waar ik niet overrompeld word door de prikkels, en dat weet ik toch.
Dat is interessant. Je hebt het eigenlijk over de zingevingsindustrie.
Ja, misschien wel toch een beetje.
Altijd
ja.
Opnieuw inderdaad op zoek gaat naar jezelf. En dat kun je alleen maar in de stilte, in de afzondering.
Ja, dus, ja.
En dat is, daar kun je vragen bij hebben.
Ja, daar kun je vragen bij hebben. En tegelijkertijd wil ik niet indruk wekken dat ik een soort spontane afkeer heb.
Nee,
alles te maken heeft met.
Maar het feit is dat we er misschien te weinig bij stilstaan. Bij het feit dat.
Ja. Er is ook iets zoals, en dat maakt dan de link met Cage, is dat hij beweert, en dat heeft ook, dat is eigenlijk zijn echte opzet. En dus ik had het daarnet over die eerste interpretatie.
Juist.
Je hebt eigenlijk de echte opzet van Cage, is dat hij minstens twee dingen wil doen. Dus wat hij eigenlijk wil doen is, wij, als niet-muzikanten, als luisteraar, hij wil eigenlijk de aandacht vestigen op het feit dat alles, alle geluid, iets muzikaal heeft. Ja, ja. En ik denk uiteraard, alle muziek is geluid. Dat is evident. Maar niet alle geluid is muziek. En ik denk dat dat een probleem is waar Cage zijn idee mee worstelt. Of waar Cage problematisch is. Niet alle geluid is muziek. Ook al heeft alle geluid, of kan vaak geluid, iets poëtisch hebben, kan dat emotioneel mee raken enzovoort. Niet alles is muziek. En ik denk dat dat een fout idee is van Cage.
Is het ook niet zo, Lode, dat net door die omgevingsgeluiden binnen te halen, te omarmen, te omhelzen, dat die eigenlijk de scheiding tussen kunst en leven sloopt?
Wel, de idee is eigenlijk van, ik wil de aandacht van de luisteraar vestigen op de alledaagse geluiden en laten zien dat daar ook een zekere muzikaliteit in zit. Nu, als je dat meent, en die meende dat ook, ja, als je dat meent, dan gaat dat eigenlijk wel vrij radicaal in tegen onze opvatting, onze intuïtie, ook al is het misschien niet altijd gearticuleerd, onze intuïtie van wat muziek is. En muziek vooronderstelt toch dat er bepaald, dat er een zekere organisatie is, dat er een zekere structuur is en dat er een zekere orde is. Ja? Dat betekent, dat impliceert, ja, kijk, er moet orde zijn. Bepaalde geluiden zijn gewenst, die moeten daar zijn, want ja, dat is precies de schoonheid van datgene wat ik wil laten horen. Maar bepaalde geluiden mogen daar niet zijn.
Nee.
Dus ik kan, met andere woorden, moeten regels zijn, moeten orde zijn. Bepaalde geluiden mogen daar niet zijn. En dus, als die er toch zijn, je kunt fouten maken. Dus je kunt fouten maken, bepaalde geluiden die er niet mogen zijn, die zijn er toch omwille van een foute aanraking van een snaar of een toets enzovoort, die verbrotten het een beetje. Dus je hebt duidelijke opvattingen van wat er wel moet zijn en wat er niet moet zijn. En wat is nu precies de idee bij Cage? Hij creëert de ruimte, een soort van openheid, en alle geluiden kunnen daar worden ingestopt. En dat zou dan de muzikaliteit zijn van dat geluid. Maar dat klopt natuurlijk niet. Waarom? Omdat op dat ogenblik er geen enkele fout in het stuk kan kruipen. Alle geluid is toegelaten. Terwijl dat is precies niet wat we onder muziek verstaan. Wij verstaan onder muziek een soort van georganiseerd geluid, ja, waarbij zaken moeten worden uitgesloten. En
wij verstaan onder muziek bijvoorbeeld Moza van Schnitzel.
Inderdaad, prachtig. Ja, yes, echt een prachtig. Ja, ongelooflijk, ongelooflijk.
Waarom, dat is een plaat die je hebt meegebracht. Waarom is dit prachtig?
Ja, ik vind het ongelooflijk. Ik heb dat leren kennen, ik denk 1 of 2 jaar geleden, via een van de goede bedoelde effecten van algoritmes van Spotify. Ik was naar het luisteren, ik denk naar Dans Dans dat moet zijn, en op een gegeven moment wordt dat aangeraden enzovoort. Ik ben daarop terechtgekomen en ik luister dan nu eigenlijk elke 1 of 2 jaar, luister ik dat minstens 1 keer in de week naar.
Serieus?
Ja, ik ben echt niet aan het zeven. Ik vind dat ongelooflijk prachtige muziek.
Het is een tweetal, hè?
Dat is een duo, ja. Twintigers, conservatorium, jazz.
Van bij ons.
Ja, het zijn, ik denk, het zijn inderdaad Vlamingen, die 2 platen gemaakt hebben. En ik heb een nummer gekozen uit de 1e plaats. Ze hebben ondertussen ook een 2e plaat. En als ik mij niet vergis, zouden zij in het voorjaar van 21, of misschien dat dit voorjaar 20, een nieuwe 3e plaat uitbrengen. Ik ben eigenlijk bijzonder opgewonden over die muziek. Ik denk dat ze ook binnenkort in Gent in de handelsbeurs optreden. En ongetwijfeld zal ik al aanwezig zijn.
Vooraan zal hij staan, Lode Lauwaard.
Of achteraan, kan ook maar.
Ze spelen eigenlijk met maar een paar noten op papier. En de rest vullen ze in met ritmes, akkoorden, klanken en melodieën die ter plekke ontstaan. We luisteren naar Moza van Schnitzel. Thank you. Hendrik Lazure op piano en Casper van der Velde drums en percussie. Samen vormen ze Schnitzel. Dit was Moza, muziek van bij ons.
Berg en Dal met Padone.
En met Lode Lauwaard, hij is filosoof. Eerst even toch nog over jouw Moza Schnitzel. Hè? Ja, ja. Je bent er weer terug bij ons, Lode, want je geraakt helemaal in...
Ik ben volledig terug.
Oké, fantastische muziek. Je geeft filosofie van de technologie aan ingenieurs aan de KU Leuven.
Klopt.
En is dat ook zoals... Dat zal zeker bij hen zo zijn. Wij hier op Klaren en ik denk in heel de media hebben het voortdurend over algoritmes. Als iets fout loopt of iets goed loopt, het zijn de algoritmes. Is dat daar ook zo?
Wel, ik probeer dat niet alles uiteraard gaat over algoritmes, maar ik geef wel enkele lessen of minstens twee uur toch, één les zeker, over algoritmes. Het idee van verantwoordelijkheid. Ja, als je algoritmes gebruikt die... self-learning, machine learning enzovoort. Als je dat soort van technologie gebruikt, hoe moeten we dat precies nadenken over verantwoordelijkheid? Dat is eigenlijk een van de dingen die ik geef. Ik geef techniekfilosofie voor ingenieurs in Leuven en in Brugge. En ja, er zijn toch wel een, 70% van de tijd vul ik in met meer ethische reflectie op het gebruik van technologie, techniek, artificiële intelligentie. Maar eigenlijk ook wel een goed deel ook over niet ethische, maar ook filosofische, meer wetenschapsfilosofische, meer antropologische nadenken over die thema's.
Ik stel voor, Lode, want ik vind het een gecondenseerde en heel verhelderende tekst dat je even Hannah Fry leest. Komt uit Hoe blijf je algoritmes aan de macht? Hoe blijf je menselijk in een geautomatiseerde wereld?
Ja. Het is een boek dat net is verschenen en vertaald is. Het is geen filosofisch boek. En dat een aantal, maatschappijkritische vragen stelt over het gebruik van algoritmes in onze samenleving. En ik heb een stukje meegebracht uit de inleiding van Hannah Fry. Dat gaat als volgt. Ik betoog niet dat algoritmes inherent slecht zijn. Je zult op deze bladzijden zien dat er vele redenen bestaan om positief en optimistisch te zijn over wat er voor ons ligt. Een voorwerp of een algoritme is op zichzelf genomen nooit slecht of goed. Waar het om gaat, is hoe ze gebruikt worden. GPS is uitgevonden om kernraketten te lanceren en wordt nu gebruikt bij het bezorgen van pizza's. Popmuziek die op repeat wordt gezet, is ingezet als martelwerktuig.
Uit Hannah Fry, en het is Lode Lauwaard, filosoof, die er een stuk uit voorlast. Hannah Fry zegt eigenlijk, wat zijn algoritmes in feite niet meer dan procedures om een probleem op te lossen? Ik vertrek van A, ik wil naar B, en de weg ertussen noemen we een algoritme.
En dat klopt natuurlijk. Een beetje meer opengetrokken naar alles wat met technologie of alle technologie... is eigenlijk de idee, en dus daarom dat ik dat ook heb meegebracht, een diepgewortelde idee, een diepgewortelde overtuiging bij tal van politici, tal van filosofen, tal van ingenieurs en anderen. Een diepgewortelde overtuiging dat artefacten, en meer bepaald technologische artefacten, bijvoorbeeld algoritmes, dat die op zichzelf genomen waardeneutraal zouden zijn, dat die waardevrij zouden zijn, dat daarin geen waarden zitten ingebakken, dat eigenlijk bijna betekenisloze, moreel neutrale zaken zouden zijn en dat de enige band tussen technologie of een algoritme enerzijds en anderzijds een waarde, morele waarde, dat die band er enkel zou bestaan wanneer je die technologie of die algoritmes effectief ook gebruikt. Dus wat er eigenlijk op het spel staat is de idee, kijk, de band tussen technologie enerzijds en morele waarde anderzijds, die vindt plaats of die ontstaat wanneer technologie wordt gebruikt, op zichzelf genomen, wanneer die technologie niet wordt gebruikt, of in de ontwerpfase, nog voor het gebruik, dat zijn waardevrije instrumenten. Mm-hmm. En daaraan kleven geen waarden vast. En enerzijds, probeer daar een genuanceerde positie in te nemen, enerzijds klopt dat voor een stuk uiteraard wel. Er zijn bepaalde technologieën die je als volstrekt waardevrij kunt begrijpen, volgens mij. Maar er zijn tal van technologieën die je helemaal niet kunt begrijpen zonder de verwijzing naar bepaalde morele waarden die zouden ingebakken zitten in die technologie. En niet alleen op een onbedoelde manier. Bijvoorbeeld als je algoritme, als je gebiased bent en je ontwerpt een algoritme, dan is dat op een onbedoelde manier, maar ook op een bedoelde manier. Dus veel ontwerpers steken op een heel duidelijke...
Met voorbedachte
raden. En dat is ook heel wenselijk, niet verplicht, maar wel wenselijk, dat die waarden in die technologie worden gestopt.
Fry zegt, Hannah Fry, waar je het boek uit citeert, dat ja, de wereld is eigenlijk een rommeltje. En het grootste deel van onze activiteit bestaat uit het bestrijden van dat rommeltje. En algoritmes die kunnen ons daarbij helpen. Akkoord?
Ik ben akkoord, ja. Niet dat de wereld een rommel is, maar wel dat algoritmes...
Maar ons leven is toch vaak een rommeltje?
Moet ik nu persoonlijke ontboezemingen...
Nee, maar dit...
Nee, ik begrijp het. Ik weet dat toch niet. De idee is dat niet wat geromantiseerd, dat onze persoonlijke leven, dat daar een soort van aan één...
Wil je mijn leven ruilen? Dan zul je zien hoe weinig geromantiseerd dat is.
Ik kan me voorstellen dat wel zo is, maar om nu dat vooral gemeen, en ik denk dat er heel veel orde, heel veel regelmaat, heel veel voorspellende kracht zit in bijvoorbeeld algoritmes, en dat vooronderstelt natuurlijk dat er een zekere orde en regelmaat is. Ik betwijfel toch dat...
Ik denk dat voor een volgende uitzending is. Dan gaan we het hebben over entropie en de tweede wet van de thermodynamica.
Mensen zijn even interessant.
Ja, precies. Jean Absil, Sicilien. Dat is muziek van Bram Nolf en Hans Rikkelink. De Sicilien van Jean Absil voor hobo en piano. Lode Lawaard, filosoof, wat is jouw credo?
Dat is een moeilijke vraag. Als ik daar even moet over nadenken, dan zou ik zeggen... niet al te veel. Of niet overdreven, maar toch leven als een machine.
Leven als een machine?
Ja, en in welke zin bedoel ik dat? Dus af en toe achteruit kijken, uiteraard. Dus lijkt mij vereist, wenselijk. Maar tegelijkertijd vooruit, niet te veel stilstaan, productief zijn en hup, bezig zijn.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.